welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf 10 jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrijen, maar bevind me nu met regelmaat in de 7e sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Dit gaat echt weer zo'n aflevering worden die niet over seks gaat, maar die toch ook weer wel over seks gaat. En eigenlijk is dat ook niet meer dan logisch, want jouw seksualiteit is een onderdeel van jou. En jij bestaat niet uit losse onderdelen. Je bent één geheel, je bent een compleet mens. En alles is met elkaar verbonden en met elkaar verweven. En in deze aflevering gaan we ook iets dieper in op wat ik in de vorige aflevering heb besproken. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, ga dat vooral doen. Het is de aflevering De 2 vaardigheden die je wel goed maken in bed. Dus ga die vooral eerst luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan kunnen we er echt helemaal ready induiken voor deze aflevering. Want het idee voor deze aflevering ontstond eigenlijk toen ik me bedacht dat we alweer bijna halverwege het jaar zijn en dat het echt ontzettend snel gaat. En dat ik eigenlijk dacht van, hoe gaat het eigenlijk met mijn woord voor het jaar van 2022? Ik kies ieder jaar een woord of eigenlijk plopt het in mijn hoofd en voel ik aan alles dat dat mijn woord voor dat jaar mag worden. En voor 2022 was dat intimacy. Het kwam in het Engels, dus we houden hem ook gewoon lekker in het Engels. Intimacy zou mijn woord worden voor 2022. En intimiteit betekent zoveel meer ook dan seks. Seks is een vorm van fysieke intimiteit, maar fysieke intimiteit gaat veel verder dan seks. Het is zoenen, knuffelen, het is elkaar aanraken, elkaar strelen, het is samen douchen. Het gaat zoveel verder dan seks. En je hebt daarnaast ook nog zoveel andere vormen dan enkel en alleen die fysieke intimiteit. Je hebt emotionele intimiteit, waarbij je een ander jou laat zien in al jouw kwetsbaarheid, waarbij je huilt tegenover de ander, waarbij je de ander jouw emoties laat zien en meeneemt ook in jouw gevoelswereld. Je hebt mentale intimiteit, waarbij je jouw mening deelt en de mening van anderen ook respectvol aanhoort. Waarbij je jouw ideeën, jouw gedachtegoed, dat allemaal deelt met andere mensen. Je hebt spirituele intimiteit, waarbij je een relatie of connectie ervaart met iets dat groter is dan jij. Er zijn zoveel verschillende vormen van intimiteit. En het werd mij ook meteen duidelijk dat intimacy voor mij veel meer zou betekenen dan alleen seks of relaties of wat dan ook. Het betekende echt intimacy vooral met mezelf en mijn eigen trauma's, verwondingen en dat soort dingen die we allemaal meedragen vanuit onze kindertijd. Want hoe fantastisch onze ouders ook zijn, ze zijn niet perfect. En we leven nu in een tijd waarin we veel meer de kans en de mogelijkheid krijgen ook om ons daarvan bewust te worden. De generatie van mijn ouders en helemaal de ouders van mijn ouders die leefden nog echt in de overlevingsstand. Zorgen om, in het geval van de ouders van mijn ouders, een oorlog, een hongersnoodramp of een watersnoodramp, honger. Dat soort dingen allemaal die echt zorgen dat je echt in de overlevingsstand gaat. Te weinig geld, hard moeten werken. En in het geval van de generatie van mijn ouders is dat al ietsje minder, is dat al een stuk minder eigenlijk. Maar ook daarin zitten veel mensen nog echt vast in het overleven. En dat voorkomt ook echt oprecht dat je de kans krijgt om dat soort wonden te helen. En hoe jonger we worden eigenlijk, dus ook de generaties weer die na mij zijn gekomen, hoe meer je ziet dat mensen zich bewust worden van hun kindertijdwonden en trauma's en dat soort dingen. En ook actief aan de slag gaan met het helen daarvan. En ik heb eigenlijk echt een ontzettende hekel aan het woord helen. Want als er iets is waar ik lang, veel te lang mee heb rondgelopen, dan is het wel het idee dat er zoiets bestaat als compleet, volledig geheeld zijn. En voor mij bestaat dat niet. Geheeld zijn, vaak hoe mensen dat bedoelen, betekent of staat gelijk aan het worden van een fucking robot. Je bent geen robot. Je zal altijd moeilijke emoties ervaren. Je zal altijd getriggerd worden. Waar het om gaat is dat jij jezelf leert kennen. En dat, precies dat, is die intimacy. En precies dat betekende intimacy voor mij voor 2022. Ik zou mezelf tot in iedere vezel van mijn lijf leren kennen en accepteren. Ik hoef al mijn triggers niet meer te helen. Ik hoef al mijn pijnpunten niet meer te helen. Ze mogen er zijn. Als ik door bijvoorbeeld, laten we het voorbeeld van een lover nemen. Als ik getriggerd word in mijn verlatingswond. Ik heb allebei. Ik heb een verlatings- en een verstikkingswond. Dus als iemand dan te dichtbij komt, kan ik ook weer zoiets hebben van hey, ga alsjeblieft uit mijn aura. Maar ook echt die verlatingswond. Dus een beetje verlatingsangst. Trekjes in relaties en connecties met anderen. Als een lover mij daarin triggert, dan is het natuurlijk aan mij om mezelf daarin te reguleren. Maar ik mag ook voelen dat ik op dat moment een knuffel nodig heb. En ik mag vragen om die knuffel van of de desbetreffende lover, of mijn moeder, of een goede vriendin, of wat dan ook. Dat geeft hun natuurlijk nergens de verplichting om die knuffel ook aan mij te geven. Maar dat zou mij ook weer iets vertellen over de connectie met die ander en of die op dat moment juist is voor mij. Goed, we duiken er meteen heel diep in, maar ik hoop dat het duidelijk voor je is dat je niet compleet volledig hoeft te helen. Hetzelfde geldt voor vaginisme. Vaak is er een soort idee, en dat had ik zelf ook hoor, voordat ik actief ging helen van mijn vaginisme. Dus no judgment hier. Maar is er een soort idee van, oké, ik moet op dat punt uitkomen waarin ik altijd penetratie kan hebben. Waarin het wel gaat zoals in de pornofilms. Waarin het wel is hots erin en ga met die banaan. En dat is niet realistisch. Ook het helen van vaginisme is in de kern het leren kennen van jezelf en het leren kennen van jouw seksualiteit. Wat werkt voor jou? Wat werkt niet voor jou? Wat zorgt ervoor dat je nu blokkeert op het moment van penetratie? En wat heb jij als uniek, prachtig, mooi individu nodig om voorbij die blokkade te gaan, om penetratie wel mogelijk te maken? En dat is anders voor iedereen. En het helen van vaginisme is ook echt een intimacy journey eigenlijk. Het is een reis in intimiteit, zowel met een ander als in jezelf. En ja, ook dat is dus niet echt helen. Je hoeft niet van je vaginisme af te komen. Net zoals dat je niet van je triggers af hoeft te komen. Waar het om gaat is dat je het leert kennen, zodat je het ook niet meer projecteert op anderen. Natuurlijk, als je vaginisme hebt, kan je denken, ja, die gozer van mij, dat is ook echt een lapswans in bed of wat dan ook. En ja, weet je, misschien is het echt zo. Misschien stelt hij alleen zijn eigen genot voorop en wil hij hem er gewoon in rammen en al dat soort letterlijk en figuurlijk pijnlijke dingen. Maar als dat zo is, is het ook de vraag wat jij doet met zo'n lover. Waarom ben jij met iemand die geen aandacht heeft voor jouw seksualiteit? En daar komt ook weer die intimacy met jezelf bij kijken. Waarom doe jij dat? Waarom kies je daarvoor? Het allerbelangrijkste en het allergrootste goed wat jij in dit leven zal bezitten is je keuzevrijheid. Maar als jij je niet bewust bent van hoe jij in elkaar steekt en hoe jouw verwondingen en trauma's en pijnpunten en triggers in elkaar steken, zal je je niet bewust zijn van die keuzevrijheid. Dan voelt het alsof je geen keuze hebt. Toen ik begin 20 was, had ik een relatie met iemand die absoluut niet bij mij paste. En ik was me niet bewust van mijn verlatingsangst. Dus toen hij het uitmaakte, had ik echt het gevoel dat ik doodging. Mogen we emoties en triggers ook even de erkenning geven die ze verdienen? Want als je daarin getriggerd wordt, in zo'n kindertijdwond, dan voelt het ook echt alsof je doodgaat. Als je als kind verlaten wordt, dan is dat letterlijk levensgevaar. Jouw moeder kan naar een andere kamer gaan, misschien zonder dat tegen jou te zeggen of zonder jou aandacht te geven of wat dan ook. En dat kan jij al opvatten als blinde paniek en ze is er niet en dergelijke. En als die wond nu in jouw volwassen leven getriggerd wordt, triggert dat ook die oude emoties die dat toen met zich meebracht. Ik overleef dit niet, ik ga dood. En het is niet meer dan logisch dat als jij je daar niet bewust van bent, dat je er alles aan doet om te voorkomen dat je dat voelt. En voor mij, voor 20-jarige Jamie, was dat smeken of hij alsjeblieft niet bij mij weg wou gaan. Terwijl dat, het was absoluut geen verkeerde gozer, maar het was ook nergens een goede gozer voor mij. En wij waren nergens een match. En hij was iemand die geen aandacht had voor mij in de slaapkamer. Nogmaals, niet omdat hij een slechte gozer was, maar waarschijnlijk omdat we ook allebei jong waren en hij ook nog zelf veel groeiwerk te verrichten had. Zichzelf leren kennen werk, leren dat seks meer is, veel, veel meer dan porno. Sterker nog, dat porno helemaal geen seks is, maar gewoon een film. En ja, dat Dat zal ik hem ook eigenlijk nooit kwalijk nemen. En ik neem het mezelf ook niet kwalijk dat ik in die relatie ben gebleven. Omdat ik nu zie dat ik niet... Ik deed mijn best om te overleven. Het feit dat hij weg zou kunnen gaan en dat hij daar ook, dat hij dat ook een paar keer zei. Van nou, ik maak het uit en ik ben weg. En dat dat bij mij zo'n diepe angst triggerde dat ik niet anders kon dan hem smeken om alsjeblieft te blijven. Dat zegt niets over mij, het zegt niets over hem, maar het zegt puur iets over de staat van mijn intimiteit met mezelf op dat moment. Ik was me totaal niet bewust van wat zich in mijn binnenwereld afspeelde. En dat zorgde ervoor dat ik puur en alleen uit blinde paniek reageerde op die verwondingen. En dat niet meer doen is ook echt een reis. Dat gaat echt stap voor stap. Het allermoeilijkste, of hetgeen wat ik het allerengst vind in dit leven, is voelen. En met mij heel veel andere mensen. Puur omdat we het niet geleerd hebben en omdat gevoelens, emoties ook echt die oude angsten kunnen triggeren. En als jij dus niet geleerd hebt dat dat enkel en alleen een oude angst is, dat dat een trigger van jou is, en dat je gevoelens kunt doorvoelen, dat je ermee kunt zitten en hoe je dat dus doet door jezelf te reguleren of te vragen om co-regulatie door inderdaad een knuffel van een ander te vragen of een luisterend oor of wat dan ook. Als je dat niet geleerd hebt, dan is het echt niet meer dan logisch dat je er alles aan doet om niet te voelen. En uiteindelijk, zoveel dingen die wij doen in dit leven, die eigenlijk niet zo goed voor ons zijn, doen we om maar niet te hoeven voelen. Zoveel dingen die we doen, die we eigenlijk niet willen doen, doen we om niet te hoeven voelen, om gevoelens uit de weg te gaan. En dat is niet erg. Ook dat is oké. Het maakt je geen slecht mens als je je gevoelens wegeet, als je in een relatie blijft waarin die niet goed voor je is, maar zoek alsjeblieft hulp als er echt sprake is van mishandeling. Natuurlijk de disclaimer die daar altijd bij hoort. Zoek in dat geval echt hulp, want dat gaat net even een tikje te ver dan niet bij elkaar passen, zeg maar. En dat voel je zelf hopelijk ook. Dus weet ook dat je in dat geval op zoek mag gaan naar die hulp en recht hebt op die hulp. En dat het ook mogelijk is om daar weer uit te komen. Dat heb ik gelukkig niet zelf ervaren, maar wel om me heen zien gebeuren. Goed, je bent geen slecht mens als je in relaties blijft die waarvan je voelt van ja, die zijn eigenlijk al over hun houdbaarheidsdatum heen, of we zijn eigenlijk geen goede match. Je bent geen slecht mens als je een ex niet los kan laten, als je eet, Netflixt, porno kijkt of wat dan ook, om maar niet te hoeven voelen. Het is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Voelen. Het voelen van je emoties. En ik heb eigenlijk nooit geweten, toen dat besef ook kwam, toen had ik ook echt dat ik dacht, hè? Voelen? Is dat hetgeen wat ik het allerengst en het allermoeilijkst vind? Wauw. Zitten met mijn gevoelens zonder erop te reageren door of de ander te smeken om alsjeblieft bij me te blijven of door kilo chocola naar binnen te werken of maar gewoon keihard te gaan sporten of een combinatie van die twee, my favorites. Wow, voelen, dat is echt het allermoeilijkste. En het is daarnaast ook het meest belonende om dit wel te leren, om te leren voelen. In de allereerste plaats, omdat je alleen door te voelen je bewust wordt van wat jouw triggers zijn en er alleen op die manier ook mee om kan leren gaan eigenlijk. En zodra jij je bewust bent van je triggers, hoef je er ook niet meer van te helen. Jouw triggers maken jou niet minder waardevol. Jouw triggers maken jou niet minder waard als partner of als mens of als vriendin of als wat dan ook. Je bent een compleet volledig mens met triggers. We hebben allemaal triggers. Waar het misgaat is als we ons er niet van bewust zijn en echt reageren vanuit die trigger door ook anderen verrot te schelden of wat dan ook, door helemaal door het lint te gaan en wat dan ook, dan ben je niet bewust van je trigger. Maar als je bewust bent van het feit dat je getriggerd wordt, dan zet je een stap terug. Dan haal je adem. Dan sta je de gevoelens toe om door jouw lichaam te bewegen. Dan sta je jouw brein ook toe om het bewust nadenkende deel van je brein weer te laten activeren. Want dat deel is letterlijk niet geactiveerd op het moment dat jij getriggerd wordt. Dat is de reden dat je niet logisch na kan denken. Dat je met je bewuste brein niet kan voorkomen dat je op die trigger reageert. Je vaak achteraf denk je, nou, waarom deed ik dat nou? Waarom zei ik dat nou? En dat is puur omdat als je getriggerd wordt, je bewust nadenkende brein wordt uitgeschakeld. Dus je geeft jezelf de tijd en de ruimte om jezelf weer te reguleren, om terug te komen in dat nadenkende deel van je brein, ook dat logisch nadenkende deel van je brein. En als je dat gedaan hebt, dan kun je kijken wat je nodig hebt. En dan kun je vragen om wat je nodig hebt. Om even helemaal terug te komen op het voorbeeld wat ik natuurlijk gaf. Als ik in mijn verlatingsangst getriggerd word door een lover, betekent dat niet dat ik meer helingswerk te doen heb. Dat betekent dat ik mag zitten. Dat ik mag ademhalen. Dat ik mezelf mag reguleren en vervolgens mag vragen om wat ik nodig heb. En het is helemaal oké als ik op dat moment een knuffel van hem nodig heb. En als hij mij die niet kan of wil geven, is het aan mij om mij af te vragen of dat de lover voor mij is. En dat is wat die hele intimacy journey tot nu toe voor mij echt heeft betekend. Echt intimiteit met mezelf. Hoe ik met bepaalde dingen omga. Hoe ik met bepaalde angsten omga. En het begint allemaal met voelen. Voelen, voelen, voelen. Er is niets wat alles voor jou zo duidelijk kan maken dan je gevoelens. Je gevoelens vertellen jou wanneer iets juist voor jou is. Je gevoelens vertellen jou wanneer wanneer iemand over je grenzen heen gaat. En gevoelens, jouw pure gevoelens en ook onderdeel daarvan en ook je intuïtie, dat inner knowing, is natuurlijk iets anders dan trauma's en weerstand die jou vertellen dat je iets nu meteen moet gaan doen. Een trauma of trigger of weerstand of wat dan ook hebben vaak een soort urgency in het. Van ja, het moet nu gebeuren. Ik moet nu mijn baan opzeggen. En ik moet nu dit doen. En ik moet nu dat doen. En ik moet nu naar de andere kant van de wereld verhuizen. En I don't know, allemaal van dat soort dingen. Dat is vaak een teken dat je misschien wel iets uit de weg gaat. Wat nogmaals, weet je wat niet erg is? Als jij dat nodig hebt om jezelf te reguleren en om je dingen te doen, doe dat ook vooral. Echt, laten we alsjeblieft altijd ver weg blijven van het veroordelen van onszelf, om de keuzes die we maken. En daarmee zijn we ook weer terug bij die keuzevrijheid. Want ook voelen geeft jou keuzevrijheid. Zodra jij je bewust bent van je gevoelens, kun je kiezen hoe je ermee omgaat, hoe je erop gaat reageren. En hoef je dus niet meer blind je gevoelens te volgen door in die relatie te blijven of door wat dan ook te doen wat eigenlijk niet goed voor je is. Je kunt een andere keus maken. En ik vind het zelf ook zo mooi hoe dat soort, voor mij zijn het spirituele lessen, hoe die terug blijven komen. En dan bedoel ik dus niet zozeer dat je de les blijft tegenkomen tot je hem geleerd hebt, maar hoe de les zich verdiept. Ik weet nog dat ik in 2017 was dat. Toen woonde ik in Spanje, in Malaga. En toen las ik mijn eerste spiritueel getinte boek, hoe je dat noemen wilt. En dat was, hoe heette dat nou? Van Gabrielle Bernstein. Leven in overgave, dat was hem. En er gingen toen ook echt een soort hemelpoorten voor mij open. Ik zat op dat moment nog diep in een eetstoornis, vaginisme. Ik had wel een hele fijne relatie op dat moment. Maar er was ook veel waar ik nog niet naar had gekeken in mezelf, zeg maar. En ik las dat boek. En in dat boek kwam keuzevrijheid ook heel duidelijk naar voren. Het allerbelangrijkste bezit in dit leven, jouw allergrootste goed in dit leven, is je keuzevrijheid. Je hebt altijd een keus. En de keuze is om liefde of om angst te volgen. En angst volgen, dat is vaak het blind reageren op triggers. Liefde volgen, dat is even afstand nemen, pauze nemen en kijken wat de beste reactie is voor jou. En dat zal ertoe leiden dat je ondanks de hele heftige gevoelens, hele heftige emoties, afstand kunt nemen van een fantastische, geweldige lover die misschien niet goed voor jou is. Dat is hoe je dat kan doen. Je bent je bewust van je gevoelens. Je weet dat je getriggerd wordt in een kinderwond, wat ontzettend pijnlijk is, maar wat niet betekent dat je er blind achteraan hoeft te gaan. Dat is wat, ja, die keuzevrijheid. Dat, het raakt mij ook zo dat er oprecht zo ontzettend veel mensen op deze wereld zijn die keuzevrijheid niet hebben. Dus die oprecht nog in die survival state leven, om wat voor reden dan ook. Er zijn mensen die geld sturen naar familie in andere landen en daardoor echt oprecht niet een soort financial drain hebben, maar ook niet anders kunnen omdat de familie in een ander land onderhouden moet worden. Er zijn mensen die ontzettend veel last hebben van gezondheidsproblemen. Er zijn natuurlijk in het leven, het is een onwijs geprivilegeerde uitspraak om te zeggen, je hebt altijd een keus, want je hebt niet altijd een keus. Maar als je wel een keus hebt, maar die keus niet maakt vanwege angst, als jij je echt door angst laat tegenhouden, vraag jezelf dan eens af wat je in vredesnaam aan het doen bent. Met alle compassie, want nogmaals, die angst is heftig. Die angst voelt echt. Die angst triggert van alles in je. Maar ga je dat echt jou laten tegenhouden? Ga je dat echt laten weghouden van het leven waar je naar verlangt? Van het leven wat jij voor jezelf stiekem voor ogen hebt? Het is voor mij ook zo'n openbaring dat ik voelen eigenlijk het engst vind. Want voor eigenlijk het grootste deel van mijn leven is mijn quote van het leven was echt feel the fear and do it anyway. Want ik heb veel dingen gedaan die ik eng vond. Door angst heen pushen heeft mij gebracht waar ik nu ben. Als ik niet door de angst heen had gepusht om naar Spanje te verhuizen, terwijl ik een best wel een goede startersbaan had hier in Nederland. Dat was de eerste baan die ik had na mijn masterstudie. En het was een goede baan, maar ik voelde aan alles dat ik in Spanje moest zijn. Dus stond ik uiteindelijk een half jaar later met mijn masterdiploma in mijn achterzak te proppen voor een Irish pub in Malaga. En ik had de tijd van mijn leven en ik had het zo nodig. Maar als ik niet door die angst had gepusht om die baan op te geven, dan was het er nooit gekomen. Dan was ik hier nooit gekomen waar ik nu ben. En als ik niet door de angst heen had gepusht om van mijn eetstoornis te herstellen, om gewoon te gaan eten en te blijven eten, om niet naar de sportschool te gaan, om het er vervolgens weer vanaf te branden. Als ik niet door de angst heen had gepusht om mezelf kwetsbaar op te stellen naar partners toe en me zo ook seksueel meer open te kunnen stellen. En dat is een groot onderdeel geweest van mijn herstel van mijn vaginisme ook. Als ik niet door de angst heen had gepusht om online over seks te gaan praten, dan was dit bedrijf wat ik nu heb er nooit geweest. En het is zo'n voorrecht om de mogelijkheid te hebben om door je angst heen te gaan. Echt, doe het. Laat je er alsjeblieft niet door tegenhouden in wat dan ook. En dit is meer de voorbeelden die ik nu noem, die zijn natuurlijk veel meer naar buiten gericht. Maar je hebt ook je innerlijke angsten. En dat zijn de angsten waar we het net over hadden, waar je wel of niet op hoeft te reageren. Kies je voor angst of kies je voor liefde? Het kan onmogelijk voelen om een lover in de steek te laten. Of om een connectie te beëindigen die zo ontzettend sterk voelt. Het kan onmogelijk voelen om een vriendschap te beëindigen. Het kan onmogelijk voelen om je kwetsbaar op te stellen in een vriendschap. Maar waar luister jij naar? Luister je naar die interne angst of luister je naar die interne liefde? Wat het ook zo ontzettend waard maakt om jezelf op dat niveau te leren kennen en je gevoelens toe te laten, is dat is wat de seks zo fantastisch gaat maken. En dat is waar ik het in de vorige podcast natuurlijk ook over had. En dat is ook de hele kern en de hele waarheid van intimiteit met een ander wordt zoveel beter en geloof ik ook kan alleen bestaan als je intiem bent met jezelf. Tuurlijk kun je oppervlakkige seks hebben met een ander. En tuurlijk kan dat ook lekker zijn. Geniet alsjeblieft van de cadeautjes van je lichaam. Geniet van oppervlakkige seks met jezelf of met een ander. Je hoeft niet altijd diep te gaan. Maar diep gaan kan ook ontzettend fijn, ontzettend mooi en ontzettend lekker zijn. En dat gaat niet als je niet eerst diep met jezelf bent gegaan. Als je niet ontzettend bewust bent van alles wat zich in jou afspeelt. En ik ben zelf ontzettend dankbaar dat ik deze reis met mezelf ben aangegaan, ook dit jaar. Omdat ik nu eigenlijk na het doorvoelen van alles en ook het echt tot in mijn botten ervaren dat ik echt met al mijn gevoelens kan zitten, op het punt ben aangekomen waarbij ik met het meest moeilijke gevoel kan zitten. En dat is misschien niet wat je denkt, want het is niet woede, verdriet, angst, pijn, wat dan ook. Voor mij en voor jou misschien ook is het meest oncomfortabele gevoel om mee te zitten, onzekerheid, het niet weten. En laat dat nou ook meteen hetgeen zijn wat onvermijdelijk is in het leven. En het tegenovergestelde daarvan is controle. En het vasthouden van die controle zorgt voor verkramping. En dat zorgt ervoor dat het leven niet floot. En Het loslaten van die controle, dat komt dus echt met het kunnen zitten met onzekerheid. Het kunnen zitten met het niet weten. En voor mij is het ook zo ontzettend mooi om te zien hoe alles in het leven tot een bepaald punt leidt en hoe alles in het leven je uiteindelijk weer op iets anders voorbereidt. En want als ik niet met mijn gevoelens had kunnen zitten, met moeilijke gevoelens, had ik nu niet op dit punt aan kunnen komen waar ik het oprecht even niet meer weet. Ik heb nog nooit zo in het moment geleefd als nu. Ik heb over 2 weken vakantie, om even een suf voorbeeld te noemen. Een week vakantie en een van de vrouwen met wie ik werk vroeg ook van, ga je eigenlijk nog op vakantie? En ik zei, ja, ik weet het niet. Dat zie ik dan wel. Ik heb nog nooit zo in het moment geleefd als nu. En dat betekent niet dat jij ook op deze manier moet gaan leven. Plan vooral je vakantie. Als dat iets is waarvan jij denkt, ja, het geeft me ontzettend veel energie om daar juist naar uit te kijken. There's no right or wrong way to live. Echt niet. Maar voor mij was het een hele grote uitdaging om te kunnen zitten met onzekerheid. Omdat ik altijd, ondanks de angsten waar je soms inderdaad doorheen gaat, heb ik altijd een bepaald beeld gehad van wat er ging komen. Zelfs in 2017, toen ik ik was net bezig ook met eetstoornisherstel en ik zat echt nog diep in vaginisme en dat soort dingen. Toen had ik een online blog over mijn ervaringen met mijn eetstoornis. En toen wist ik al dat ik ooit in de toekomst een online bedrijf zou hebben waarin ik vrouwen zou helpen vanuit mijn eigen ervaring. En ik had geen idee hoe. Ik had absoluut geen idee dat vaginisme zou worden. En nu is het dat geworden. En it all makes sense now. En er was voor mij in de onzekerheid altijd een soort van zekerheid. En nu is dat er voor het eerst in mijn leven niet. En ik had er niet mee kunnen zitten met deze mate van onzekerheid. Als ik niet eerst door al die gevoelens heen had kunnen gaan. En als ik mezelf niet eerst had aangeleerd om met mijn gevoelens te zitten. Om die gevoelens te ervaren. En die onzekerheid, daarmee kunnen zitten, dat is echt de belangrijkste vaardigheid die ik nu in mijn achterzak heb zitten. Het helpt me met alles. Het helpt me in mijn liefdesleven, met het daten wat ik nu aan het doen ben. Gaat het ergens heen? I don't know. Het enige wat ik belangrijk vind is dat ik het nu, op dit moment leuk vind. En van hieruit gaat iets groeien. Van hieruit gaat iets ontstaan. Of niet. Maar daar dealen we mee als het zover is. Ik heb geen idee of ik in het huis waar ik nu woon, of ik daar wil blijven. Ik heb geen idee of ik weer wil reizen of niet. Af en toe plan ik een reis en dan denk ik, ja, wie weet, die gaat weer op de plank als mogelijkheid, als optie, voor het moment dat het goed voelt. Maar ik leef nu echt voor het eerst in mijn leven in een soort space waarin ik echt niet weet wat er volgende maand gaat gebeuren. En dit had me ooit ontzettend onmogelijk veel zenuwen bezorgd. Mijn moeder die zegt ook wel eens je bent echt niet meer dezelfde persoon. Vroeger moest jij precies weten, als wij over 2 weken hadden afgesproken hoe dat eruit zou zien. Dan zouden we 's ochtends dit gaan doen, 's middags dat. En om 4:30 zouden we daarheen gaan en dan zouden we om 5:00 naar huis gaan. En zo hield ik vast aan die controle. En dat is natuurlijk ook wat een eetstoornis in de kern is. Dat is ook controle. En dat is ook wat perfectionisme op je werk is. Dat is ook controle. Het is controle sijpelt overal doorheen. En uiteindelijk is ook dat een mechanisme om je angsten uit de weg te gaan. Want als je geen controle hebt, als je controle opgeeft, dan moet je toegeven dat je pijn zou kunnen gaan ervaren. Dat je teleurgesteld zou kunnen raken. Dat je boos zou kunnen gaan worden. Dat het misschien niet gaat lopen zoals jij wilt. En dat brengt al die gevoelens met zich mee. En als je die uit de weg wil gaan, dan hou je de controle. Dan hou je de verkramping. Dan leef je vanuit een staat van zijn. En als je die los kan laten, als je kan zitten met je onzekerheid. Ja, het is voor mij echt de gouden tool. En het is voor mij ook om het toch, want ik zei aan het begin van deze podcast natuurlijk, dit is zo'n podcast die niet over seks gaat, maar toch ook weer wel over seks gaat. Want ik heb hem natuurlijk al een beetje aangestipt. Het echt kunnen zakken in je gevoelens en in je gevoelswereld. Jezelf op zo'n kwetsbare manier kunnen openen voor een ander. Het is er zo voor nodig dat je dat eerst met jezelf kan en doet. En dan doe je het voor een ander. Maar waar het ook juist wat betreft seks ontzettend mee te maken heeft, is dat je in een ontzettend emotionele, kwetsbare setting met een ander bent. Waarin vaak ook juist vrouwen ernaar verlangen dat hij de leiding neemt. Dat hij de controle neemt. Maar ja, dan moet je hem wel uit de handen kunnen geven. En dan moet hij hem ook pakken. En dat is een podcast voor een hele andere keer. Maar het is de grootste passie en het grootste genot komt vaak ook als je die controle los kan laten. Als je kan denken, I let it go. En het maakt me niet uit of ik een lelijk gezicht opzet. Het maakt me niet uit als hij na de seks ineens zegt van ik vond dat en dat, schat. Laten we hopen dat hij zegt, schat, ik vond het echt heerlijk. Maar dat en dat, dat doet hem voor mij niet zo. En dat je dan misschien even denkt, oeh, auw, pijnlijk. Maar je vervolgens realiseert dat we allemaal seksuele voorkeuren hebben. En dat we daar allemaal uniek in zijn. En dat het niet zegt over jou. Dat er niet zoiets bestaat als goede seks. Het enige dat bestaat is fijne seks. Die blijf ik echt zeggen tot ik tussen 6 plankjes ergens de deur uit ga, zeg maar. Goede seks bestaat niet. Fijne seks. En fijne seks creëer je met z'n tweeën juist door te praten over wat je wel en niet fijn vindt. Maar goed, dat echt het kunnen zitten met onzekerheid is ook juist tijdens de seks om het... om fijne seks te kunnen creëren, kunnen zitten met onzekerheid, kunnen zitten met je gevoelens, risico's durven nemen, je angsten aankijken. It's all connected. En ik hoop dat duidelijk voor je is geworden. En ik hoop dat het ook echt zo ontzettend duidelijk voor je is geworden dat heling niet het doel is. Jezelf leren kennen, dat is het doel. Jezelf tot op het bot leren kennen en dat vervolgens stap voor stap delen met iemand anders, met de personen die op dat moment in jouw leven passen. Vrienden, lovers, anyone. Oké. Ik ga hem hierbij laten. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Ik vind het superleuk om van je te horen op Instagram of ergens anders. Je kan me op Instagram vinden onder @healingpainful.sex. Ik vind het altijd superleuk om daar van jullie te horen. Hele fijne ochtend, middag of avond en heel graag tot de volgende aflevering.